Ja, Genesis, ja. De rest van hoofdstuk 42, waar vermeld wordt vanaf vers 25 dan maar. Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou. En daarvoor waren ze gekomen, immers. Koren, brood, wordt het dus eigenlijk. En daarmee leven, want dat is wat het natuurlijk voorstelt. En dat men hun geld wederkeerde in ieder in zijn zak. En dat men hun teerkost gaven tot de weg. Ze kregen nog lunchpakketten mee ook, hè, onderweg. Dan komt het tot neer. En zij laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Die ezels vind ik altijd leuk. Niet dat ze hier belangrijk zijn. Maar ja, je vindt ze toch overal waar je van doen krijgt in de Bijbel, op een of andere wijze met wat wij altijd maar noemen gewoon het gelovig overblijfsel. Als er sprake is van zo'n gelovig overblijfsel, dan vind je ezels. En andersom, als je ezels vindt, dan heb je het over een gelovig overblijfsel. In de praktijk moet je ze ook inderdaad vinden, want gewoonlijk zijn ze zoek, dat weet u, hè? Ezels, ja, in de Bijbel wel, hoor. Dan raken ze zoek en dan moeten ze gevonden worden. En hebben ze soms nog een grote mond ook. Maar toe maar weer. Zij laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeder te geven in de herberg, waren ze dus al een dag onderweg. Zo zag hij zijn geld, want ziet, het was in de mond, in de opening, in de mond van zijn zak. En hij zei tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten de een tot de ander, zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? En ze kwamen in het land Kanaan tot Jacob, hun vader, en ze gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende, die man, de heer van dat land, die man. In hoofdstuk 43 gaat het ook nog een keer over die man. Ze weten niet wie het is. Die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken. En hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Het werd in ieder geval 3 keer gezegd in het eerste deel van dit hoofdstuk. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom. Die kent u nog, hè? Wij zijn oprecht. Dat heb ik u uitgelegd, de vroom. Staande blijven. Hè? Bergen op Zoom houdt u vroom. Blijf staande, betekent dat, ja. Wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een is niet meer. Logischerwijze, de vertalers zetten er meer achter, maar ja, dat zal duidelijk zijn. Is niet. Is verdwenen. En de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. De kleinste heet hij. Dat is ook niet voor niks zo dat hij zo genoemd wordt. Dan zeg je, maar dat was hij toch? Dan zeg je, ja, maar het is niet voor niks zo dat hij zo genoemd wordt. Misschien dat ik er nog op terugkom. Bij Benjamin vind je de kleine. Vers 33. En die man, de heer van het land, zei tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij lieden oprecht, dat gij lieden vroom zijt. Laat een uw broederen bij mij en neemt voor de honger uw huizen en trekt heen. Neem je voorraad mee, wat je nodig hebt. En die ene broer, die blijft hier. Als gijzelaar. Dat is een klassiek gebruik, hoor. Dat gebeurde altijd. Ook als volkeren met elkaar in verbond traden of zo, als er overeenkomsten gesloten werden, werden er links en rechts gijzelaars uitgewisseld. Meestal van ogen komaf, overigens, want het moest toch wat waard zijn en zo. Hè? Trek heen, vers 34, en breng uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. Dat wil zeggen, we kunnen zaken doen dan. Maar als je komt, moet die andere broer meebrengen. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden ziet, zo had hun ieder de bundel zijn geld in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun schelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Wat overkomt ons nu? U begrijpt toch waar het over gaat, hè? Ze hadden leven gekregen, maar volkomen gratis, om niet. Uit genade. Ja. Zij waren bevreesd. Want ja, dit is nieuwtestamentische waarheid, hè? Waarbij leven, verlossing, leven en overvloed gegeven wordt. Om niet. Je levert wat in, maar wat je inlevert krijg je terug. Dat is met ons nog zo. Ja, zeg maar. Het is een populaire gedachte, was het in ieder geval, want ik ben de tel kwijtgeraakt. Je hebt contact niet meer. Het was een populaire gedachte dat je heel je leven, je hele hebben en houden aan de Heer moest geven. Dat heb ik ook netjes gedaan, want dat moest het horen zo. Maar ik vond het wel een beetje link, eigenlijk. Ja, dan ben je het kwijt, hè. Maar zo werkt het niet. Je krijgt terug. En meer dan dat, zegt de Bijbel. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja, ja. En wat je terugkrijgt is beter dan wat je ingeleverd hebt. Zo is het eigenlijk. Maar goed. Ze werden bevreesd. Toen zei Jacob, hun vader, merkwaardigerwijze heet hij nou ineens weer Jacob. In het volgende hoofdstuk, in vers 6 bijvoorbeeld, heet hij ineens weer Israël. Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk mij gedaan? Maar hier heet hij weer Jacob. Dus niet meteen een profeet hier, zal ik maar zeggen. Toen zei Jacob hun vader tot hen, gij berooft mij van kinderen, van zonen. Jozef is er niet. Die was al lang weg. Simeon is er nu ook niet. En nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. En toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende, Ruben kennen wij nog, hè? Toch, hè? Ruben zei tot zijn vader, dood twee mijner zonen. Nou, daar mag Jacob ook blij mee wezen. Dan mag je twee van zijn kleinzonen doden. Hè? Een beetje vreemde offerte, denk ik. Dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Soms denk ik dat Ruben hier nog in gedachten heeft dat hij voor de eerstgeborene doorgaat. En dus een dubbel deel zou krijgen. Voorgesteld in, oké, dan geef ik dat wel op. Twee mijner zonen. Maar Ruben zou het eerstgeboorterecht niet krijgen, dat weet u. Jacob zag niks in Ruben. Die achtte hem niet betrouwbaar genoeg. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dus ik zal het niet herhalen. Maar hier in dit vers wordt het herhaald. Hè? Hij zegt, dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem weder tot u brengen. Ruben zou zich garant stellen. Maar Ruben had ook gedacht Jozef te redden. Dat heeft hij ook niet gedaan. Toen erop aankwam, was hij de domweg niet, weet u nog. En nu zegt hij, oké, nu heb ik de zorg op me voor Benjamin. Maar Jacob zegt, mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Van die twee broers, weet u wel, Jozef en Benjamin uit Jacob en Rachel. De een is al weg en Jacob zegt, die tweede, die gaat niet mee. Hij is maar alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zult gij mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. Dat is wel lyrisch, hoor. De man, hè? Ja. Het is bijna een psalm. Zo zult gij mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. Jacob negeert Ruben zijn voorstel. Want het zal duidelijk zijn, Jacob heeft in Ruben geen vertrouwen. U weet wel, dat was de Franse slag en zo. Hè? Nou ja, toch wel. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 43, dan komt hetzelfde. Ik ben altijd geneigd te zeggen, dan komt hetzelfde verhaal nog een keer. Dat is natuurlijk niet zo, het is, maar het is wel zo. De broers gaan opnieuw naar Egypte. Het zijn er weer 10 trouwens. Ze gaan weer naar Egypte en ze gaan weer koren halen en nou ja, allemaal toestanden. Maar de grondgedachte is dezelfde. Er is honger in het land En als men, als die aartsvaders daar in leven willen blijven, zullen ze toch het land moeten verlaten. En zullen terecht moeten bij Jozef. Dat ze niet weten wie hij is, dat is inderdaad zo, ja. En dus is het hetzelfde, maar we krijgen nu andere aspecten van hetzelfde verhaal te zien. Dit hoofdstuk 42, daarvan was de essentie. Inderdaad, de zaligheid komt ergens terecht in het buitenland. En de eerste uit Israël die er deel aan krijgt. En dus aan de vervulling van de beloften die aan Jozef gedaan zijn. Dat is Simeon en dat is historisch dus ook zo gebeurd. En ik doe mijn best om het niet weer te herhalen allemaal. Hè? En nu krijgen we hoofdstuk 43. En nu speelt niet Simeon daar de belangrijkste rol in. Maar nu is het Benjamin, de kleine, de kleinste Benjamin. Nee, dat ik over dit boek, ik zou er niet over gestruikeld zijn, maar het niet dat ik afgelopen dinsdag over Psalm 68 moest spreken. En wie komen we daar tegen? Benjamin, de kleine. Heel eigenaardig. Ja, dus nou struikel ik erover, hè, over die uitdrukkingen. Maar goed, misschien kom ik er nog op. De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschied het als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zei, hij had makkelijk praten even, hij zei, keer wederom, koopt ons een weinig spijzen. En toen sprak Juda. Nou wordt het niet Ruben, nu wordt het Juda. En u weet, Ruben was de oudste, was van nature de eerstgeborene. In de opsomming van de Bijbel zegt dit overigens hoor. In de opsomming van de stammen en naar aardse maatstaven bleef hij dat ook. Dat was hij nou eenmaal. Maar voor wat betreft het erfrecht van de beloften die God gedaan had, lag dat bij Jozef. Hoewel het natuurlijk pas vanaf hoofdstuk 48 en 49 geregeld wordt. Ik ga even kijken of ik het zo gauw kan vinden, want dan doe ik zo'n uitspraak. Ik meen dat het was 1 Kronieke 5 waar dat staat. Maar er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees. Hè? Is het 1 Kronieke 5? Ja. Tjo. Kopje, ja. Jij krijgt pilletjes daarvoor. Maar goed hoor. Ik herinner me zelfs dingen die me nooit zijn overkomen. Dat zijn hele goede pillen. Nou. 1 Kronieke 5. De zonen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël. En dan gaat het om wat er nu meteen staat. Hè? Want hij was de eerstgeborene. Maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Heb je het? Eerstgeboorterecht werd gegeven aan Jozef, maar niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister de eerste rekenen mocht. Dat bleef gewoon dus Ruben. En het wordt toegelicht nog in vers 2. Want Juda werd machtig onder zijn broederen. Namelijk, want dat is het niet en, maar gewoon namelijk. Namelijk, die tot een voorganger was uit hem, uit Juda. Dat gaat over koningschap uiteraard. Want voorganger is een andere term voor koning in het Oude Testament in de Statenvertaling. De term wordt ook gebruikt voor Saul. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. En zo blijft het dus ook. Waarna de opzomming komt van de zonen van Ruben. Eerst. Maar goed, terug dus naar Genesis 43. Toen sprak Juda. Ruben zou worden gepasseerd. Dan heb je Simeon in het rijtje, weet je nog? Ruben, Simeon, Levi, Juda, die vier oorspronkelijk uit Lea, Rachel en Lea. Ruben wordt gepasseerd. Simeon wordt toch een soort eerste, want hij is de eerste die deel krijgt aan het nieuwe verband. Die hebben we toch, maar bovendien, hier kan hij geen rol spelen, want Simeon zit al bij Jozef. Dus die is niet aan de orde. Ruben, Simeon. Dan krijg je Levi. Maar u weet, Simeon zowel als Levi hadden het bij vader Jacob al verbruikt eigenlijk. Niettemin aan Levi wordt het priesterschap gegeven. En daarna krijg je Juda. En hij zal het koningschap ontvangen. Nou, hier doet hij goed zijn best, Juda. Want Juda spreekt nu en zegt: die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Ik vind het nog steeds leuk, hoor. Die man. Ja. Onthouden, hè? Dat is Jozef dus, die man. Wie het maar is, hè? Ja, het komt heel dicht in de buurt van zulke een. Van Plonio Moni, maar toch maar. Misschien dat ik die ook nog aanhaal als ik voortmaak. Hij zegt: indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en u spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet gaan, zegt Juda. We gaan gewoon niet. Want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Juda zegt: het heeft geen zin om naar Egypte te gaan om koren te halen, want we krijgen gewoon niks. Zo zit dat. En Israël zeide... Leuk, hè? Israël. Nou wordt het dus weer belangrijk. Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan dat gij die man te kennen gaf of gij nog een broeder had? Hij zegt: je had die man helemaal niet moeten vertellen dat je nog een broer had. En zij zeiden: die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maatschap, zeggende: leeft uw vader nog en hebt gij nog een broeder? Ja, maar er werd gewoon om gevraagd. We hebben het niet zomaar verteld. Het was specifiek, hè? Die man vraagde zeer nauw, dat wil zeggen gedetailleerd naar onze... Dus ja, we konden daar niet onderuit. Zo gaven wij het hem te kennen. Volgens diezelfde woorden hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou: breng uw broeder af. Dus dat konden wij toch niet weten. Dat hij zou zeggen: breng die broeder eens mee. Ja. Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader: zend de jongeling met mij. Zend de jongeling met mij. Dat had Ruben al gezegd. Eerder in 42 vers 37... En Ruben had zich garant gesteld. En Jacob zag het niet zitten. En nu is het Juda. Toen zei Juda tot Israël zijn vader: zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht niet stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Dus niet meteen van dood om maar twee mijn zonen of iets. Dit is wat redelijker taal, zal ik maar zeggen. Dit is serieus. Komt heel wat beter over dan dood maar twee van mijn zonen. Flauwekul allemaal, hè. Voor hem telde een leven dus kennelijk niet zo erg, zelfs niet als het zijn eigen zonen waren. Dat was Ruben. Maar Juda is serieuzer. Hij zegt: ik ben borg voor hem. Vers 10. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren al reeds tweemaal wedergekomen. Hadden wij niet gezuimd, we hadden dat eerder moeten doen gewoon. Hè. Afgezien daarvan, Juda in het bijzonder was mede verantwoordelijk voor de verkoop van Jozef naar Egypte. Dus die droeg al de schuld van dat er een van die broers verdwenen was. En hier, en dat was Jozef, en nu ontfermt hij zich dan over Benjamin. Dat is interessant, ik lees even verder. Toen zeide hun vader tot hen: is het nu al zo? Zo doe dit. Dat wil zeggen, nou, als de zaken er zo voor staan en nu dat aanbiedt, oké, ga maar. En dat is wat gebeurde. Dat wil zeggen, hier stemt Israël, bijgenaamd Jacob, mee in. Maar wij zouden ons ook realiseren dat Juda en Benjamin in hoge mate bij elkaar horen. Dat blijkt uit de geschiedenis. Ik bedoel, niet wat hier vooraf ging, ook niet deze geschiedenis zozeer, maar wel in wat er later gebeurt met de stammen van Israël. Want u weet wat er gebeurd is. Na de regering van Salomo kwam het tot een definitieve breuk tussen Israël en Juda. Ik ben altijd geneigd dan even te wachten voor degenen die denken dat Juda hetzelfde is als Israël. Maar dat is nou eenmaal niet zo. Er kwam een breuk tussen Juda en Israël. Het wordt die 10 stammen dikwijls nog steeds kwalijk genomen dat die breuk daar was. Maar ik moet u wel zeggen dat er uitdrukkelijk staat dat de Heer zegt: je gaat dat niet veranderen, Rehabeam. Je gaat niet die 10 stammen aan je onderwerpen, want dit heb ik geregeld zo. Het is de Heer zelf die dat geregeld heeft. En de Heer stond aan de kant van Israël, niet aan de kant van Juda. Dat datzelfde Israël daarna er niet meer over gedacht heeft om de Heer te dienen, dat is Israël aan te rekenen. Maar de scheuring, zogenaamde scheuring van het Rijk, ja, dat is wat de Heer zelf geregeld had. En hij maakte Jerobeam koning over Israël. En hij zei, want het staat er allemaal, dat kan je zo voor jezelf nalezen. Hij zei tegen Jerobeam: ik maak je koning van Israël. Maar ja, ik heb nog eenmaal beloften gedaan aan David. Dus de stam van Juda kun je niet krijgen, want dat huis van David, dat zou gecontinueerd worden, heb ik aan David beloofd. Dus ik kan jou niet op de troon van David zetten. Dat is dus een hele sterke, hè? Ja. En toen volgde daar nog op: en terwille van David en terwille van Juda zal ik dan Juda ook nog een stam meegeven aan het huis van David, en dat was Benjamin. En dus officieel bij de scheuring van het Rijk ging de stam van Benjamin met Juda mee. Begrijp je me niet verkeerd? Daarna zijn die stammen nogal door elkaar gaan lopen in belangrijke mate. Met als gevolg dat een belangrijk deel van Juda zo zonder meer woonde in het gebied van Israël. En bovendien, een belangrijk deel van Benjamin is ook weggevoerd geworden door de Assyriërs in de Assyrische ballingschap. Een belangrijk deel van Juda trouwens ook. Vandaar, men zegt wel eens, men spreekt over 2 en 10 stammen, maar ik heb bij herhaling gezegd, ik zeg het nu weer, dat is een zeer onnauwkeurige formulering, want je moet hem vooral niet te letterlijk nemen. Ze heten Israël en Juda en niet 10 stammen en 2 stammen, want als je echt 10 stammen gaat tellen of 2 stammen, kom je echt niet uit. Op geen manier, omdat je Juda en Benjamin en Levi vindt onder de zogenaamde 10, maar je vindt Juda en Benjamin en Levi ook, nou, sterker trouwens, onder de zogenaamde 2 stammen. Dus dat maakt het wat lastig, maar officieel, want het was gewoon een politieke aangelegenheid, officieel 10 stammen gingen met Jerobeam mee, om zo te zeggen. En dat heet gewoon Israël. Dat kan niet missen, want daar bevond zich de stam van Efraïm onder. En die, Efraïm en Manasse uit Jozef. En die, op grond van hun afkomst en op grond van de zegeningen van Jacob, waren de erfgenamen van de titel en van de belofte. Die heten dus Israël en niet Juda. En zo vind je ze later dan ook in de geschiedenis uitdrukkelijk terug. Maar aan Juda werd Benjamin, de stam van Benjamin, meegegeven. En toen zei de Heer erbij: opdat Jozef altijd een lamp hebben in Juda, of zoiets. Dat is 1 Koningen 11. En 1 Koningen 11 is nog voor de dood van Salomo. En al voor de dood van Salomo deed de Heer deze beloften aan Jerobeam. In vers 35 staat: maar uit de hand van zijn zoon, uit de hand van Rehabeam, zal ik het koninkrijk nemen, 1 Koningen 11 vers 10, uit de hand van, niet van Salomo, maar uit de hand van zijn zoon Rehabeam, zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Wat zei ik het verkeerd?
Ja.
Of vers 35? Ja. Is een, wat zei ik?
Vers 10.
Hoe kom ik erbij? Wat doe ik vanwege die 10 stammen natuurlijk? Heb ik mijn pilletjes wel gehad? Oké. Uit de hand zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Zal de Heer geven aan Jerobeam, die al was aangesteld over, het, over al de last van het huis van Jozef, zegt vers 28. Hij was al hoofd van Efrim en Manasse dus. Hij stond in de positie van Jozef en in die positie krijgt hij 10 stammen. En zo waren wij in Egypte bij Jozef en tot hem komen 10 broers. Ja. Nou goed. En dan verder. En zijn zoon zal ik 1 stam geven. Dat wil zeggen, aan Rehabeam zal ik 1 stam geven. Dat wil zeggen, buiten zijn eigen stam. Rehabeam zou koning zijn over Juda. En in die positie zou hij alsnog 1 stam krijgen. Dat blijkt de stam van Benjamin te zijn. En dat staat dan ook in, uiteindelijk gerealiseerd in hoofdstuk 12... vers 21, waar Rehabeam na de scheuring van het Rijk het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin verzamelde om die 10 stammen terug te veroveren. En toen zei de Heer, gij zult niet optrekken, vers 24 van hoofdstuk 12, gij zult niet optrekken nog strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls, en ieder keer weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. En ze hoorden het woord dus heer en keerde weder. Die hebben ze toch, hè? Maar Benjamin, die ene stam, daarvan staat in vers 11, vers 36... en aan zijn zoon, die Salomo's zoon Rehabeam, aan zijn zoon zal ik 1 stam geven, dat is dus Benjamin, opdat mijn knecht David altijd 1 lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. 1 lamp voor het aangezicht des heren in Jeruzalem en dus bij Juda. En in het bijzonder bij de koningen over Juda. Een klassieke verklaring vind je in de Joodse traditie. Die zegt dat specifiek het tempelgebied, het gebied van de tempel, waar de tempel stond, dat en gewijd is aan de Heer. Een tempel die geacht werd een lam te zijn, omdat daar het woord Gods werd bewaard, dat was op het gebied, het grondgebied van de stam van Benjamin. Daar hebben ze gelijk in. Ik vul hem altijd meteen aan. Dat is zo, maar dat gold voor heel Jeruzalem. Heel Jeruzalem lag in het grondgebied van Benjamin. Alleen Benjamin had verzuimd de Jebusieten uit Jebus te verdrijven. En toen deed David het maar. En die was uit Juda. En zo wordt komt Jeruzalem dus in de handen van Juda. Maar het grondgebied van heel Jeruzalem behoorde bij Benjamin. En het is niet zoals de Joden beweren dat de grenslijn tussen Juda en Benjamin liep dan tussen het paleis en de tempel of zoiets. Die weten dan ineens heel precies waar die grens zou gelegen hebben. Maar goed, is dit een goede verklaring? Ja, dat is een goede verklaring. Zo was het ook inderdaad. Want Jeruzalem, inclusief de tempel, dat was inderdaad van Benjamin. En daarmee was het licht van Benjamin bij Juda. Dat is ook zo. Maar de uiteindelijke vervulling van het een en ander vind je uiteraard pas in het Nieuwe Testament. Want de enige Benjaminiet die wij kennen in het Nieuwe Testament, dat was Paulus. En wat betekent Paulus ook alweer?
De kleine.
Nou, dat bedoel ik. De kleine, heet hij. En hij was uit Benjamin. Hij was Benjamin de kleine. En dus was hij een lamp van Jozef bij Juda. En specifiek in Jeruzalem, dus onder de Joden. Daarom kon hij ook zeggen, ik ben een heidense apostel. Daar ben ik vorige keer mee geëindigd met die uitspraken. Ik ben een apostel der heidenen, een heidense apostel. En ik maak mijn bediening heerlijk door enigen uit mijn vlees, uit de Joden dus, alsnog tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Ja. Paulus de Romein, Paulus de Benjaminiet, Paulus de Hebreeën. En hoe kun je hem missen? Juda zei het niet. Hij zei niet, ik een Jood. Dat zei de andere, gij een Jood. En Paulus zegt, je bent een Romein. Zijt gij dan een Romein? Ja, ik ben een Romein. Ja, dat heeft veel geld gekost zeker. Nee, ik ben zo geboren. Een Romein, geen truc, ik ben een Romein. En wat zijn godsdienst betreft, een fariseer, lees het maar na. Een fariseer, een Hebreeër, het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin. Maar om een of andere reden weet hij de term Jood te vermijden. Heb u die nog? Dat is trouwens specifiek een godsdienstige aangelegenheid eigenlijk, in zeker in nieuwtestamentische tijd. En daar rekende hij zich niet meer toe. Maar zijn afstamming, ja, dat is een traditie waar hij uit voortkomt, uit Benjamin. Hij vertegenwoordigde dus Efraïm en Manasse. Hij vertegenwoordigde Jozef. En dat is wat hier wordt aangekondigd ook. Nou ja, toe maar. Terug naar Genesis. Juda die garant staat voor Benjamin, die zich ontfermt over Benjamin. En Benjamin die dus toevertrouwd wordt aan Juda. Maar dat is precies wat je in 1 Koningen 11 en 12 leest. Benjamin wordt toevertrouwd aan Juda. Toch? En het komt ook goed bij elkaar. Nou, en dan gaan we, hoor. Lezen we de geschiedenis verder. Hoe het hier gaat. Want je komt dan in nieuwtestamentische tijd natuurlijk, hè. Nou goed, ze gaan weer naar Egypte. Toen zei, vers 11 waren we, toen zei Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doe dit. Neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten, dat wil zeggen van de belangrijkste vruchten die het land opbrengt. Nou, was het hongersnood, dus je vraagt je oud. Je vraagt je af hoe oud die honing en die balsem en die meren en die terpentijnnoten waren. Maar niettemin, dat had hij blijkbaar, hè? De loffelijkste vruchten van het land. Doe dat in uw vaten of wat het maar was. En breng die man, een geschenk heen af. Want naar Egypte ga je af, dat weet u, hè. En ze moeten meenemen een weinig balsem, een weinig honing, specerijen en meren, terpentijnnoten en amandelen. Het lijkt me allemaal best aardig, maar wat je met terpentijnnoten moet, weet ik niet. Maar, nee. Hè?
Ik denk er ook
niet aan. Pistache schijnt het te zijn, zover ik weet. Of dat in het Nederlands nu ook zo is, weet ik niet, maar ik heb het Hebreeuwse woord nagezocht. Pistache noten, dat zal wel. Wij weten niet precies wat dat voorstelt. Nou ja, letterlijk kun je dit voorstellen. De zin ervan, dat wil zeggen eventuele betekenis ervan, is een heel stuk moeilijker. Want ja, balsem. Het woord schijnt iets als lekken te betekenen. Dus balsem is iets wat lekt uit de, zoals hars uit een boom. Dus ja, je kunt er verder niet zoveel mee. Je kunt er wel wat mee met balsem. U weet wat Egyptenaren met balsem doen, toch? Hè? Ja, ze balsemen nou eenmaal lijken. Dat heet balsemen. Wat ze daar maar voor gebruiken. En het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat op een of andere wijze de conservering van van lijken, dat iets van doen heeft met een hiernamaals, hè, met het bewaren van wat geweest is. En eigenlijk is het een uitbeelding van, nou ja, het is in ieder geval historisch de uitdrukking van geloof in een voortbestaan na de dood. Om niet te zeggen, het is een geloof in opstanding of wat er voordoor moet gaan. Maar daar is het ook de uitbeelding van. En wij herinneren ons trouwens dat toen Jozef verkocht werd naar Egypte, met wie het maar waren, u weet wel, die Ismaëlieten of hoe ze maar genoemd werden, die waren onderweg naar Egypte om daar te brengen. Balsem en mirre. Specerijen, balsem en mirre. Dat is 37, vers 25. En die kwam uit Gilead. En balsem uit Gilead kom je in de Bijbel later ook nog wel eens een keer tegen. Dat wordt geacht een algemeen universeel geneesmiddel te zijn, zoals bijvoorbeeld haarlemmerolie of zoiets. Of aspirine. Aspirine voor je tenen, aspirine voor je haar. Ik weet het niet. Er is heel lied van. Er staat ergens in de profeten: is er dan geen balsem meer in Gilead? Of was het een psalm? Ik weet niet, geloof het wel. Is er geen balsem meer in Gilead? Er zijn zelfs liederen gemaakt over balsem in Gilead. Want het wordt geacht genezende werking te hebben. En dus de dood te verdrijven. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar kennelijk hecht men in Egypte grote waarde aan balsem, specerijen. Maar balsem is een specerij. En mirre, maar mirre is ook een specerij. Ze droegen specerijen, balsem en mirre. Dat zal wel. En dan terug weer naar Genesis 43. Jacob moet meenemen, of de zonen moeten van Jacob meenemen, een weinig balsem. Het wordt gebruikt voor het balsemen dat ze min of meer in Egypte hebben uitgevonden, bij wijze van spreken dan. En een weinig honing. Weet je wat ze met honing doen? In de thee, in de koffie, op je brood. Hetzelfde. Conserveren. Ja. Lijken worden ingesmeerd met honing. Moet gehoord? Ja, heeft conserverende werking. Naar het schijnt. In ieder geval, daar is de gedachte op gebaseerd. Er worden zelfs anatomische resten, hoe zeg ik dat goed zo, bewaard in potten met honing. En zo worden geconserveerd. Er verder niks aan gedaan. Het wordt geacht af te sluiten en daarmee bederf te weren. Ja, en honing wordt ook gebruikt voor balseming. Van honing weet ik wel wat meer te vertellen, omdat de Bijbel natuurlijk uitgebreider over honing spreekt en zegt: eet honing, mijn zoon, enzovoorts. He? En wij moesten vroeger trouwens zingen: Gods woord is zoet als honing. Dat blokkeert je als kind aardig, hoor. Maar je begrijpt niet hoe dat nou kan. Maar Gods woord is zoet voor het verhemelte. Er is verwantschap tussen woord en honing, want honing staat voor wijsheid. En wijsheid is het resultaat van het woord van God. Het woord is dabar en honing is dabash. Met de volgende letter uit het Hebreeuwse alfabet. Dus verwantschap tussen. De bash komt bovendien, honing komt voort uit dabar. Want dabar is niet alleen woord, dabar is ook gewoon een bij. Een bij. Wij kennen het alleen nog, wij kennen het terug in het woord dar. Dat is dan de mannelijke bij, maar goed. En de vrouwelijke bij, Deborah. Het is dabar, dat is een dar. En Deborah, de vrouwelijke bij. En de aardigheid van het hele verhaal is dat toen ik vele jaren geleden die dingen bestudeerde, toen struikelde ik erover dat inderdaad men spreekt bij de bijen van paar van. In ieder geval over maagdelijke geboorte. Ik heb zeker de pil niet gehad, hè? Athene, Parthenos, Parthenogenese. Ja, dat was het. Ja. Ik kom er wel. Er moet een heleboel bruggen over eerst. Parthenogenese heet dat. Dat is de verwekking. Vanuit de maag betekent dat letterlijk. Het betekent namelijk dat de bij, dat is dan gewoonlijk wat men de moer noemt, de koningin, de moer, de moeder, die brengt voort en ook onbevruchte eitjes komen uit. Daar komen namelijk mannetjes uit. En dat heet dan parthenogenese. Het komt bij meer dieren voor. Maagdelijke geboorte, ja. Komt bij meer dieren voor. Alleen wat er geboren wordt, is dan per definitie mannelijk. Die is vrouwelijk. Ja. Die wordt geboren uit een bevrucht eitje dus. Ja, ja. Nou ja, ik kan er beter niet uitgebreid op ingaan. Dat is te ver buiten dit verband. Maar bij honing moet je denken in ieder geval aan wijsheid. Omdat de Bijbel het zelf ook zegt, hè. Die men zou honing eten, het is zoet voor het verhemelte. Prachtige uitdrukking overigens. Je zou er ook niet te veel van moeten eten, want het is weliswaar zoet voor het verhemelte, maar het is bitter voor de buik. En dat wil zeggen, het is slecht voor de oude mens. Dat woord van God. En daarom bied je de Heer ook niet een spijsoffer aan met honing erin, want honing is wat hij zelf geeft. Want aan onze wijsheid heeft hij niks. Want daarom mocht er geen honing in spijsoffer. Hebben we die nog? Ja, zijn zo van die dingen. Dus, dat is dus duidelijk herkenbaar. Honing en de betekenis van de honing enzovoort. Maar het gaat dus om gaven die aan Jozef zouden gegeven zijn. Of althans om dingen die bij Jozef zouden terechtkomen. Maar ik weet niet of je het gemerkt hebt. Als balsem spreekt over leven, vooral in de zin van eeuwig leven, dan moet ik u zeggen dat honing eigenlijk dus ook spreekt over leven, want het gaat over het woord van God, de vrucht van het woord van God. En het woord van God, dabar, heet nou eenmaal het woord des levens. Het brengt leven voort. En waar dabar, de bij, honing voortbrengt, is honing dus leven. Nou, het is eigenlijk wijsheid van God. Maar ja, zonder wijsheid geen leven, hè? Dat weet u toch, hè? Komt voort uit het woord van God. Dan hebben we specerijen. Dat is algemeen, dat kan van alles zijn. Maar de Bijbel vat die dingen samen. Soms vertaalt men de term meteen, maar met wierook, omdat men geen andere specerijen kent of er zich niet verder mee bezighoudt. Maar je zou in de Mosaïsche wetten, Levitische wetten, eens moeten lezen wat er allemaal staat over die specerijen. En over bijzondere zalfolie die bereid moet worden uit allerlei bijzondere specerijen. En het is zo speciaal dat een gewoon mens er niet eens aan mag ruiken. Dat is zelfs verboden. Kortom, specerijen, dat gaat dus om geur die verspreid wordt. Maar geur is geest, is gas, is geest, is leven dus. Hè? Spreekt het over? En mirre, nou ja, die is ook duidelijk, want mirre is een van de belangrijkste producten die inderdaad gebruikt werden voor het balsemen van lichamen. Dus je blijft bij hetzelfde verhaal zitten. Het gaat om uitbeeldingen van leven. Van terpentijnnoten heb ik u gezegd, nou ja, het zijn waarschijnlijk pistachenoten, heeft men uitgevonden. Ik kon de term verder eigenlijk niet tegen, althans niet specifiek, kan er niks van maken. Ik weet alleen dat het betekent iets dat hol is. Iets hols. Ons woord boot is er aan verwant. Dat is ook een hol ding, dat weet u. Een boot. Dat weet u, hè? Dat is een holvat. Een kuip. Iets hols. Dat door het water blijft drijven. Want die terpentijnnoten heten inderdaad boten. Het wordt vertaald met hol zijn. Dat zal wel, maar die holte moet kennelijk gevuld worden. Een vat, ter ere. En dan hebben we nog amandelen, die kennen we uit de Bijbel ook trouwens. Want de amandel, om het verhaal zo kort mogelijk te houden. Het woord voor amandel betekent, zegt men, wakker zijn. Dus niet helemaal goed, het is wakker worden. Het is niet waken, het is ontwaken. Dat wil zeggen het begin daarvan. De amandelboom is beroemd in Israël ook vandaag. Omdat het in het algemeen de eerste plant, het is een boom natuurlijk. De eerste plant is die bloeit in het voorjaar. Dat wil zeggen als de natuur ontwaakt in het voorjaar, dan zie je het als eerste, de witte amandelbloesem. Vandaar dat de prediker er wat over te zeggen heeft, want die zegt, het mag dan zo zijn dat de amandelboom bloeit, zegt hij, maar hij heeft het in zijn beeldspraak over de oude mens die grijs en uiteindelijk wit Wat? Hij zegt, de amandelboom bloeit. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat het einde van het verhaal is. Want het bloeien van de amandelboom is juist het begin van het nieuwe. Dus het is dan toch weer een hoopvolle gedachte, bedoel ik maar. Maar amandel betekent dus wakker worden, ontwaken, wakker zijn. En dus ook waken en daarna waken over. Vandaar dat de amandelboom ook in de Bijbel een beeld is van Israël, als volk, als natie, zo samengevat. En dat weten de Joden maar al te goed, want die hebben de amandelboom als hun nationaal symbool. In de vorm, in een Bijbelse vorm, van een zevenarmige kandelaar. De menorah. U weet wel, dat ding, er staat een hele kooi omheen voor het gebouw van de Knesset. Dus indrukwekkend is het niet meer. Maar en half overgroeid met braamstruiken, geloof ik, wat het maar was. Want ja, je kan er ook niet bij om het even bij te houden. Er is een kooi omheen, een slot. Men is bang dat het ding geweld wordt aangedaan. Maar er staat daar een paar meter hoog voor het gebouw van de Knesset. Als beeld van de weer ontwaakte Joodse staat, dat is het verhaal. En het is in hoge mate nog Bijbels ook, want Israël als zodanig wordt geacht te waken over de wereld, is verantwoordelijk gesteld als koninklijk priesterlijk volk. En dat is de amandelboom. Vandaar dat je die amandelboom tegenkomt in de menorah die geplaatst zou worden oorspronkelijk in de tabernakel, want die had zeven armen en die was in de vorm van een boom met takken dus, met daaraan knoppen, bladeren, knoppen en bloemen, of wat het maar was ook weer precies, wil men nou noten, knoppen, bloemen en noten, van de amandel wel te verstaan, dus het was een amandelboom. En dat was de kandelaar in de tabernakel, dat wil zeggen, het was de enige lichtbron eigenlijk in heel de tabernakel. Een amandelboom. Hij waakte als het ware over de hele omgeving enzovoorts. Daarmee is het een beeld dus, als ik het kort zeg, samenvattend, nou ja, van wedergeboorte. Degenen die wedergeboren zijn, degenen die trouw zijn aan het woord van God. Zij zullen ontwaken, zijn de eerstelingen van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond. Slaat dus op Christus, slaat op de gemeente, wat het maar was. Slaat in het algemeen op nieuwtestamentische waarheid. En tot ons wordt gezegd, gij zijt het licht der wereld. Had net zo goed kunnen zijn, gij zijt een amandelboom. Dat is wat het is, hè. Het gaat dus ook over leven. Licht is trouwens leven, zei Johannes. En ik laat het daar dan maar bij, hè. Het zijn dus, voor zover is na te gaan, uitbeeldingen van nieuwtestamentische begrippen en waarheden. En meer kan ik er ook niet van maken. Daarna moet je afvragen wat Jozef in vredesnaam met dat spul moest. Maar ja, het blijft een ritueel, hè. Geschenken geven. Dat is het bekende verhaal van Koninginnedag en het paleis Soestdijk. Dat is lang geleden. En al dat volk dat bij duizenden voorlangstreeks en de koningin cadeautjes geeft. En dan roept die, weet die man, die oppermaarschalk of zo, die roept dan, gooi het maar achter de rhododendrons. Weet je wat die, dat verhaal kan niet doen. Van wie was die conferentie? Van Wim Sonneveld was die. Wim Sonneveld, ja. Gooi het maar achter de rhododendrons. En als we in de tent aan het opruimen zijn, dan had het hele tent opgebouwd, dus er komt iemand, wat moet ik dit laten zeggen? Oh, achter de rhododendrons. Maar het is dan achter het zeil, hè? Ja, aan het zicht ontrokken. Nou goed, toen maar weer. We gaan weer terug. Dit zijn zes dingen die ze mee zouden nemen. En dan staat er, en neem dubbel geld in uw hand. Dat van de vorige keer namelijk ook nog. Neem dubbel geld in uw hand en breng het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het een feil. Een fout dus, hè. Een feil. Ja. Niet een feil, niet een guts. Een feil. Een fout, ja. Een misser. Neem ook uw broeder mede. Ik heb het uitgerekend. Ik meen dat Benjamin een jaar of 16 jonger was dan Jozef. Dus die was nu kort in de 20, schat ik. Zoiets. Neem ook uw broeder mede en maak u opkeert weder tot
die man.
Ik heb verzuimd te tellen hoe vaak het staat. Die man. Wie het ook zijn mogen. En God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Dat hij uw andere broeder, Simeon, en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van zonen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Dan is dat maar zo. En die mannen namen dat geschenk, de broers, ze worden ineens mannen genoemd, hè. Die namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En zij maakten zich op en togen af naar Egypte en zij stonden voor Jozefs aangezicht. Want het verhaal kan ook snel gaan natuurlijk, hè. En zij stonden voor Jozefs aangezicht. Ineens. Zijn ze dan? Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij helemaal niets tot die broers. Voorlopig niet. Jozef gaat pas wat zeggen, veel later. In vers 27 namelijk. Maar hij ziet Benjamin. En toen zei hij tot degene die over zijn huis was. Degene die over zijn huis was. Nou ja, dat was Jozef oorspronkelijk, weet u nog? Die was over het hele huis van Potifar. En toen over het hele andere huis van Potifar. En toen over het hele huis van Farao, want hij werd tot Farao's vader, staat er bij gelegenheid enzovoort. En nu bij Jozef zelf, en nu heeft hij ook weer iemand die over zijn huis is. Kom zo terug, ik lees gewoon verder. Hij zei tot degene die over zijn huis was, zijn rentmeester, hoe je dat maar noemt, hè. Breng deze mannen naar het huis toe, dat wil zeggen, naar het huis van Jozef. Want daar komen ze terecht, in het huis van Jozef. Later in de Bijbel kom je de term huis van Jozef ook tegen. En dan is het gewoon de aanduiding van heel Israël, zijnde de zogenaamde 10 stammen. Het huis van Jozef tegenover het huis van Juda. Maar hier worden ze allemaal gebracht, inclusief Juda en Benjamin, in het huis van Jozef. Breng deze mannen naar het huis toe en slacht vee en maak het gereed. Een maaltijd namelijk, want deze mannen zullen te middag met mij eten. De warme maaltijd midden overdag dus. Doen mensen dat nog tegenwoordig eigenlijk? Ja. Smiddags warm eten, jullie wel? Ja? Dat is klassiek, hè? Zo ging dat vroeger, ja. Goed. Dat is traditioneel, ja. Vers 17. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had. En de man, dat is die man over, die over zijn huis was dus. Dan heb je weer een man. De man die over zijn huis was. En de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. Toen vrezen deze mannen, de broers, omdat ze in het huis van Jozef gebracht werden. Die dachten, hé, we komen in de privéwoning in het paleis. Terecht. Nou wordt het link. En ze zeiden, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht. Nou ja, of opgebracht. Hè? Opdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Het lijkt mij toch, als je het huis van Jozef binnengaat, dan kom je toch wel eens langs een stelletje Marie-Josées en zo. He? Met van die, weet je wel, die, nou ja, toe maar. Bewakers, logische wijze. Je komt er niet zomaar in, maar je komt er ook niet zomaar uit, hè. Ja. Hij zal ons overvallen en ons tot slaven nemen. Met al wat we hebben, met onze ezelen. En dan staat er, daarom naderden zij tot die man. Heb je dat? Ja, maar voorheen was het, we zijn net eraan gewend dat als het die man staat, is het Jozef. En nou zijn we hier en er is nog steeds die man. Nou is niet Jozef, maar degene die over zijn huis was. Maar als u mij vraagt, toch Jozef. Maar op een ander niveau, hè. Eerlijk gezegd denk ik dat deze man die over het huis was moeilijk iets anders kan voorstellen dan de Messias zelf, die niet van Jozef afstamt, overigens, maar die wel over zijn huis is. Even moeten pauzeren, maar even het Nieuwe Testament. Daar heb je de Heer Jezus, de Messias. Hij stamt niet van Jozef af. Ik bedoel, Jozef van Nazareth nu. Want die heeft hem niet verwekt. Nog direct, nog indirect. Maar hij wordt wel zijn erfgenaam. Wettig, zegt Lucas 3. En is over het hele huis. En dan nog een fase verder. Dat zijn al die niveaus, hè? Uit de Bijbel. Hè? Nog een fase verder. In Hebreeën 3 leren wij dat Christus over heel zijn huis is. Mozes was over het hele huis, weet u nog? Maar, zegt de Hebreeënbrief, die was een dienaar, was een dienstknecht. Maar Christus, van wie Mozes een type was, Christus is Heer over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, als wij tenminste gelovigen zijn en hem als zodanig wensen te herkennen. Ik zeg het nu maar even met eigen woorden, maar dat is wel wat er staat. En dat is Hebreeën 3. En verder kennen we natuurlijk in andere brieven in het Nieuwe Testament de Heer Jezus niet alleen als hoofd van het huis, maar ook als hoofdsteen, uiterste hoeksteen, hoofdsteen is de uitdrukking oorspronkelijk, van het huis, de top van het huis, of anders gewoon als hoofd van het hele lichaam. En dat zijn wij ook. Dat wil zeggen, hij staat aan het hoofd daarvan. En ik denk dat we hier de Messias zien aan het hoofd, dan niet van Juda, maar dan toch aan het hoofd van de 10 stammen van Israël in het algemeen, maar meer specifiek, de hoofd van Egypte, van mijn part, maar meer specifiek aan het hoofd van de gemeente uiteraard, die geacht wordt daaruit te zijn voortgekomen, of die geacht worden zijn daaruit voor te komen, vandaag, nog steeds enzovoorts. Je kan ook zeggen, je kan ook denken, nou ja, misschien is hij een beeld van de Heilige Geest. Je weet nooit wie het is, die wordt nooit bij name genoemd enzovoorts. En dan zeg ik, nou, dat is precies wat ik bedoelde. Want de Heilige Geest is ook niemand anders dan Christus in zijn werk, zijn bediening in onze tegenwoordige tijd. Moeilijker mag het niet zijn. Degene die zich verbergt, maar waarvan wij kunnen weten wie het is. Heb je dat nog? Bovendien, Christus zelf is de bewaker, de bewaarder en de bewerker van dat eerstgeboorterecht van Jozef. Alle beloften Gods, zoveel als er zijn, zijn in Christus ja en amen. En dat wil zeggen dat ook de beloften die aan Jozef gedaan zijn, en dus aan Ephraim en Manasse met betrekking tot het eerstgeboorterecht, ook die worden op een of andere wijze vervuld door en in de persoon en het werk van de Heer Jezus. En dat het hier een andere man is die spreekt, het maakt verder niks uit. We lezen zo wat die man dan zegt. Want er wordt eerst tegen hem gesproken, dan zegt hij nog wat terug. Maar als er gestaan had dat het gewoon Jozef was, was je niks opgevallen hoor. Dat had net zo makkelijk gekund. Zij worden gebracht in het huis van Jozef. En daarom, vers 19, naderden zij tot die man die over het huis van Jozef was. Uit vers 16, daar komt die term het eerst voor. En zij spraken hem aan de deur van het huis, voor ze het huis binnengingen. En zeiden, och mijn heer, wij waren in het begin, dat wil zeggen bij de eerste ronde, de eerste keer dat ze kwamen, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden. Zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. We hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. Dus ze zijn goud eerlijk, die jongens. Je zou ze bijna sympathiek gaan vinden. Ze hebben weliswaar Jozef ooit verkocht. Maar... Maar ze zijn volstrekt vroom, zou je zeggen. Nou goed. En hij zeide... Die man dus, hè. Hij zeide... Vrede zij u lieden. Waarna de vraag is, wie is die man? Ja. Dat is makkelijk, hè? Ja. Want dat is wat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen... na zijn opstanding, toen hij hem ontmoette... in dat huis. De opperzaal, zeg maar, hè? Vrede zij u lieden. Vreest niet. Uw God... en de God uw vaders, dat wil zeggen uw God, namelijk de God van uw vader. Want uw vaders betekent van uw vader, enkelvoud, de God van uw vader. Dat is ook een belangwekkende uitdrukking, want die term die wordt herhaald in de overdracht steeds van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Die worden herhaald aan Isaac en dan naar Jacob en van Jacob naar... naar Jozef enzovoort, dat is hoofdstuk 48... en na die broers, 49 is dat... en dan is het steeds die God van onze vader... die belofte gedaan heeft, die enzovoort. En dan wordt die belofte die God oorspronkelijk aan Abraham gedaan had... doorgegeven naar een volgende generatie. En daar heeft deze geschiedenis natuurlijk alles mee te maken. Hoe het gaat met die belofte... En dus uw God, de God uw vaders namelijk, heeft u een schat in uw zakken gegeven. En uw geld is tot mij gekomen. Dat wil zeggen, uw geld heb ik ontvangen. Kennelijk hebben ze dat al geïnspecteerd. Wat die daar bij zich hadden in hun bagage, in hun zakken enzovoort. En dat zegt hij dan ook meteen. Hè? Uw geld is tot mij gekomen. Daarmee stelt hij zich gerust. En hij bracht Simeon tot hen uit. Ze hebben betaald, ze hebben die broer meegenomen. En Simeon wordt gehaald en wordt aan de broers toegevoegd. En daarna, dat is vers 24... maar vers 24 sluit gewoon aan bij vers 18 eigenlijk, hè. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef... want dit gesprek vindt plaats aan de deur. En nadat ze hun oprechtheid gedemonstreerd hebben, zal ik maar zeggen... en ook financieel zaken geregeld zijn... worden ze inderdaad binnengebracht in het huis van Jozef. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef... en hij gaf water en zij wiesen hun voeten. Hij gaf ook aan hun ezelen voeden, want die ezelen zijn een beeld van die broers. Het was hun rijdier, maar het gaat over een gelovig overblijfsel, toch? En niet alleen de broers worden gevoed, maar de ezels ook. Ja. En zij bereiden het geschenk wat ze meegebracht hadden. De balsem, honing, specerijen, mirre, terpentijnnoten en amandelen. Zij bereiden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag. Want ze hadden gehoord dat ze al daar brood eten zouden, maaltijd zouden krijgen. Dat is wat Jozef gezegd had. Immers, breng ze in het huis en te middag... zou de maaltijd gehouden worden. En ik kan me... Kijk, als ik het lees, dan denk ik toch aan de opperzaal enzovoorts. Hè? Ja. Niet maar na de opstanding, maar ook al daarvoor. Die luiden bij elkaar. Ze waren heel geel gereinigd, weet u nog, gewassen. En later kwam de Heer, die zou nog geen voeten wassen. En dat weet u wel. En dat gedoe met Simon, Petrus. Die dan zei, ja, maar dat gaat zomaar niet. En daarna... zei je, nou dan maar helemaal. En toen zei de Heer weer, dat gaat zomaar niet, het hele gedoe om die reiniging. Maar je vindt het hier ook, ze worden bij een maaltijd gebracht. Ze zouden met Jozef aanzitten, ze worden gereinigd. Maar het is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waar gemeentelijke waarheid, ik vertel het nu langs de eenvoudige versie, gemeentelijke waarheid... Wij zijn bij de Heer in huis, wij zijn gereinigd en wij worden gereinigd... en we zullen aanzitten aan zijn tafel. En we geven hem alles wat we hebben en we zijn naar hem oprecht. Toch? Vertrouwen ons aan hem toe. En dan zegt hij ook wie hij is. Nou ja, dat is nog een eind verder in het verhaal. Zover zijn we nog niet, want we krijgen nog een episode. In de praktijk gaan de broers dus 3 keer, hè? Dat weet u, hè? Want hierna gaan ze weliswaar weg. Maar dan heeft Jozef zich nog steeds niet bekendgemaakt. Mm-hmm. En nu worden ze achtervolgd, want nou is de beker weg van Jozef. Maar dan ben je nog steeds in de avondmaalssfeer. Bij die beker die de heer nam en deed rondgaan enzovoorts. En die volgens de verhalen terechtgekomen is, als hij dat al niet was, in het bezit van ene Jozef. En tot vandaag zoekt men nog steeds naar die beker van Jozef. Dat heet dan de Heilige Graal. Maar het is dus een thema dat we allemaal kennen. Maar het komt hier vandaan. Dit is de oudste variant. Heb je dat nog? Ja. Daarom geloof ik ook redelijk goed in de laatste variant trouwens. Omdat het een Bijbelse basis heeft. Hè? Maar daar hebben we het nog niet over. Het komt later weer. Vers 26. Als nu Jozef thuis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis. En zij bogen zich voor hem ter aarde. In gedachten ben ik dan alweer in Hebreeën hoofdstuk 4... waar wij allen bij elkaar knielen voor de troon der genade en zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En van hem ontvangen we dan genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Daar gaat het over. Dat is gemeentelijke waarheid. Ja. En hij vraagde hun naar hun welstand en zeide, is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeidet, waarvan gij gesproken hebt? Leeft hij nog? En zij zeiden, het is wel met uw knecht. Later is het diezelfde Jacob die zegt, Jozef, hij leeft, mijn zoon leeft. En hier vind je het van de andere kant, hè? Hij leeft, ja. Het is verrassend misschien, het is voor velen vandaag verrassend om te horen hoe dat zit met de positie van de gemeente, die immers afkomstig is van Jozef. En wel degelijk, die belofte was nog actief. De belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, die vervuld worden aan ons in onze tegenwoordige tijd. Dat is waar het om gaat, hè? Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is helemaal niet onwaarschijnlijk. Nog uit de Bijbel, nog uit de geschiedenis trouwens, maar men weet het gewoon niet. Zie? Is het wel met uw knecht, onze vader? Hij leeft. Het is wel met uw knecht, onze vader. Hij leeft nog. En zij neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin. Dat wil zeggen, hij keek Benjamin aan. Hij keek naar Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder. En zeide, is dit uw kleinste broeder waarvan gij tot mij zeidet? Dat wil zeggen, waarover gij gesproken hebt. Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. Dat betekent niet dat hij boos werd dus, maar dat zijn emoties, dat kan boosheid zijn, maar hier niet uiteraard, hè. Maar als er staat ingewand ontsteekt, dat komt wel vaker in de Bijbel hoor, wil zeggen dat emoties een belangrijke rol gaan spelen, de overhand nemen. Maar hij weet het verborgen te houden. Want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder en hij zocht te wenen. Ik vind het een prachtig van een uitdrukking. Hij zocht te wenen. Dat wil zeggen, hij zocht een plaats om dat te doen. Zich terug te trekken. Dat staat er dan ook. En hij ging in een kamer en weende al daar. Maar hij maakte zich niet bekend. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zeide, zet brood op. Dat wil zeggen, aan tafel allemaal. En zij richtten voor hem aan in het bijzonder. Dat wil zeggen, Jozef kreeg een tafel apart. als de onderkoning van Egypte. En voor hen in het bijzonder, een tafel dus voor de, of tafels, maar ik stel me zo voor, één tafel voor die broers. En voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder, is allemaal apart, want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeërs, terwijl zulks den Egyptenaren een gruwel is. Dat heeft met tradities te maken. Aan de ene kant waarschijnlijk godsdienstige. De andere, veel eenvoudigere verklaring is gewoon dat je hier van doen hebt met het zogenaamd kastensysteem. Dat kennen wij niet meer. Klassen. En dat, die zijn van elkaar gescheiden, zal ik maar zeggen. Die standen heette dat vroeger in het Nederlands. Hè? Van andere stand. En als gewone soldaat at je niet met de onderofficieren, en die aten weer niet met de officieren. Het waren aparte eetzalen voor, hoe heet dat? Ja, mes. Ja, de mes, ja.
De mes.
Ja. Dat kon allemaal niet en dat is hier dus ook het geval. Meer staat er niet bij, dus ik kan dat moeilijk verder uitleggen. En er staat er, en zij aten voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, ze aten aan een tafel apart, maar Jozef apart, maar Jozef keek op hem toe. En daar staat er, zij aten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte. Dat is dus gewoon Ruben. En de jongere na zijn jonkheid. Dat wil zeggen, op volgorde van leeftijd zaten ze aan tafel. Die is ook wel aardig natuurlijk, hè. We moeten er wel wat bijgedacht hebben. Wat overkomt ons hier? Nou ja. Dies verwonderden zich de mannen onder elkander. Maar het blijkt natuurlijk dat Jozef wist wie zij waren. Jozef was voor hen onbekend, maar Jozef kende hen wel. Ja. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Dat was, of die voor hem waren, zo kun je hem ook lezen. Want dat betekende toch, gerechten die bij Jozef op tafel stonden, zal ik maar zeggen, die reikte hij aan zijn broers. Zie je dat je weer in de openzaal bent? Waar de Heer het brood nam, het zegent en het doorgeeft. En zegt, het is de uitbeelding, ik zeg het met eigen woorden, met opzet. En zegt, het is de uitbeelding van de gemeenschap die we met elkaar hebben. En dat is wat Jozef hier ook doet. Hij laat ze dus mee eten van zijn tafel. Ze eten als het ware aan des konings tafel, zoals later Mefiboset. Ook zo'n verhaal, ja. Maar wij zitten aan zijn tafel. Ik ben altijd geneigd te zeggen, ja, ik bedoel niet op zondagmorgen. Hoewel, dat bedoel ik ook. Ja, bij naderen bedoel ik dat ook. Maar eigenlijk, dat bedoel ik toch niet. Ik bedoel, wij leven elke dag uit wat de Heer ons geeft. En wij leven in gemeenschap met hem. Eigenlijk is dat de enige echte betekenis. Wij leven in gemeenschap met hem. Want aanzitten aan een tafel wil zeggen deel hebben aan dezelfde cultuur en daarmee aan hetzelfde leven. Het heet trouwens ook niet voor niks tafelen waarop het woord geschreven was. Je zult denken, dat is een andere toepassing van het begrip tafel. En misschien is dat historisch ook zo, maar eigenlijk toch ook weer niet, want de tafel in de Bijbel is de uitbeelding van de gemeenschap. Men zit aan een één tafel. Maar de kern van de gemeenschap van Israël, de Israëlitische cultuur, had moeten zijn de twee stenen tafelen. Waaruit men leeft, dus wat hen bindt. En wij kennen in het Nieuwe Testament het type, want het is symbool, hè? Het type van de avondmaalstafel. Maar het is de uitbeelding van de positie die we innemen. Levend in gemeenschap met de Heer en etend van zijn tafel. Want dat is een volstrekt Bijbelse uitdrukking, hè? Ja. Hij langde hun van de gerechten die voor hem waren, maar het heette brood, hè? Dat weet u nog, hè? Dat was vers 31. Zet brood op. Wat er nog meer bij was, weet ik niet. Dat doet er ook niet toe. Het enige wat vermeld wordt is brood. En daarna heet het gerechten. Zeg je dat zin, wat je trouwens allemaal van brood nog kan maken. Hè? Maar brood. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. Hij kreeg een 5-voudige portie. Hij heeft dat praktisch nut. Nee, die jongen moest er nog van groeien hebben. Benjamin was de kleinste. Nee, dat heeft natuurlijk geen praktisch nut. Het is symboliek. Maar ja, zo'n maaltijd in het paleis is altijd ritueel. Dat weet u toch, hè? Het gaat maar niet omdat men honger is en nog moet eten. Het is een officiële aangelegenheid. Bij al die staatsbezoeken krijg je dat altijd. Hè. En dan zit men aan het banket, zoals u weet. Hè? Met 2 keer aan, hè. En dan krijg je geen gehaktballen. Nee. 47 jaar geleden, jongens. Toe maar. Ja. Maar Benjamin was hier in een bijzondere bevoorrechte positie. En er staat er, en zij dronken en zij werden dronken met hem. Zij dronken en zij werden dronken met hem. Hoewel men geneigd is de tweede dronken te vertalen met vrolijk. Doet men er iets aan af. Maar het maakt niet uit, de gedachte is nog steeds dat het iets met die wijn te maken heeft. Dus wat je ook vindt hier, je vindt hier brood en wijn. Toch? Dat kan niet missen. Maar ja, dit was Jozef zijn business. Dat was waarom hij onder koning van Egypte was. Zorgen voor brood. Voor koren. Daar waren die broers ook voor naar Egypte gekomen. Enzovoorts. Maar je zou die geschiedenis meteen moeten kortsluiten met Genesis 14. Die van... ik vind dat mooi hoe het in Hebreeën 7 wordt aangehaald. Hè? Hoe Melchizedek verscheen na het slaan der koningen. De strijd was al gestreden. Het was al volbracht. En nadat het volbracht was... Het is net Pasen geweest, je zou die woorden moeten begrijpen. Nadat het volbracht was, verscheen daar Melchizedek... Historisch gezien, volstrekt onzinnig. Historisch gezien, bovendien zou je zeggen, ja, je komt nou pas. Ja, het is nou gebeurd, nou hoeft het niet meer. De strijd is al gestreden. Maar er staat dat na het slaan der koningen verscheen daar Melchizedek. En er staat, hij bracht voort brood en wijn. En iemand die brood en wijn voortbrengt, is dus een uitbeelding van het priesterschap van Melchizedek. Maar dat is de uitbeelding van het nieuwtestamentische priesterschap van de Heer Jezus Christus. Onder het nieuwe verbond. Hij brengt voort brood en wijn. Leven. Eeuwig leven. Namelijk. En in die positie vind je Jozef hier. Koning, maar tegelijkertijd in een priesterlijke functie. En de priesterlijke functie houdt in het voortbrengen van leven. Zo kennen wij de Heer Jezus Christus, hopelijk, als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij brengt voort brood en wijn en wij zitten aan zijn tafel. Maar dat is wat hier uitgebeeld wordt. En dankzij Benjamin is dat. En mocht je hem missen, dan zit hij met 5 borden voor zich. Aan tafel. Je kan het niet missen. Nu Benjamin erbij is. Maar die is toch niet zo moeilijk. Kijk, je vindt... De inzetting van het heilige avondmaal, noemt men het officieel, vind je in Matthäus, Marcus en in Lucas. Nu heb je het helemaal gehad. Johannes maakte geen melding van. Vreemd genoeg. Want er gebeurde in die beroemde opperzaal, terwijl Johannes het meest uitgebreide verslag geeft van wat er in die opperzaal gebeurde. 5 hoofdstukken. Johannes 13 tot en met 17. Geen inzetting van het avondmaal. Waarom niet? Zijn hele boek gaat erover. Met de wonderbare spijziging die melden aan rook. Maar in Johannes komt er een heel verhaal bij. Over dat brood dat uit de hemel is nedergedaald en uw vader hebben de mannen gegeten in de woestijn. Maar ik ben dat ware, want ze zijn gestorven. En ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En toen, ook Johannes Evangelie staat dan, toen zei de Heer tot zijn discipelen, ze gaan allemaal weg, willen jullie ook niet weg? En dan zegt Petrus, waar moeten we dan naartoe? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Woord, leven. En in Johannes staat het eerst, ik ben het brood des levens. Enzovoorts. Kortom, heel Johannes Evangelie gaat daarover. Het wordt niet meer speciaal vermeld in het Johannes Evangelie. Maar je hebt Matthäus, Marcus, Lucas en de enige andere plaats waar überhaupt ooit nog eens een keer over het avondmaal gesproken wordt, is in 1 Korinthe 10 en 11. Ik beschouw het ook als één geheel. In 1 Korinthe 10 en 11 waar gesproken wordt over de eenheid van de gemeente met Christus als hoofd. Daartussenin vind je, of daarna vind je meteen hoofdstuk 12, de gemeente één lichaam en al die leden van dat lichaam met verschillende gaven, niettemin is het toch maar één lichaam enzovoort. En de gaven worden gegeven door dezelfde God, door dezelfde geest enzovoort, staat er allemaal, dezelfde Heer enzovoort. En het avondmaal gaat er net aan vooraf, hoofdstuk 10 en 11, om de eenheid van de gemeente te benadrukken aan gelovigen die onderling zo verdeeld zijn. Dat was Korinthe. Heb u dat nog? Maar de enige die er dus überhaupt nog wat over schrijft, en namelijk iets leerstellers over schrijft, want dat vind je niet in Matthäus, Marcus en Lucas, iets leerstellers daarover, staat alleen dat de Heer het deed en zei, doe dat zo dikwijls gij dat doet op mijn gedachtenis, wat het maar betekenen mogen. Maar dat de discipelen dat later gedaan hebben, ja, je vindt het alleen maar in 1 Korinthe 10 en 11 van Paulus die het uitlegt. Paulus is de kleine uit Benjamin. Heb je dat nog? Daar gaat het over, hè? En hij is de man die ons vertelt. Paulus de Kleine uit Benjamin is degene die ons vertelt hoe dat zit met de gemeente die eet van die ene tafel en dus één is in hem en in hem gezegend is met elke geestelijke zegening en wat het maar is allemaal. Gemeentelijke waarheid, dat weet iedereen. Die vind je specifiek bij Paulus. Bij de anderen vind je ook in het algemeen nieuwtestamentische waarheid, maar het specifieke gemeentelijke met zijn hemelse roeping en erfenis en als gemeente van eerstgeborenen met eerstgeboorterecht enzovoort. Ja, dat is allemaal Paulus. Iemand zei, dat komt omdat hij ook de meeste brieven geschreven heeft. Dan zeg ik, ja, het is andersom. Daarom heeft hij de meeste brieven geschreven. De Heer had hem daarvoor uitgekozen. Specifiek om dat te doen. En ik passeerde al die discipelen die uit Juda waren. Ze waren uit Juda. Maar onder die, of boven die discipelen uit Juda, vind je dan die ene man uit Benjamin. Heb je dat nog? En wij zeggen, het is allemaal Joods, het had een Joodse oorsprong. En de Bijbel zegt, nou ja, het komt daaruit. De zaligheid is uit de Joden. Maar meer specifiek, het was Benjamin. Het was Paulus. En hier vind je dat dus ook terug, hè? Benjamin, weliswaar in Joodse context, dat wil zeggen beschermd door Juda die borg voor hem stond, maar het gaat om Benjamin. En het volgende gedeelte gaat nog veel uitgebreider overigens over Benjamin. Want daar staat, nadat ze eerst brood en wijn genomen hadden, om zo te zeggen, staat er, en hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende, dat is die man weer, weet u wel. Dus die man gebood aan die man, vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat ze zullen kunnen dragen. Hé, die kennen we ook. Dat gaat over het manna. Waar staat dat elke dag in de woestijn viel het manna. En het werd dan, geloof ik, 's morgens verzameld. En men zou verzamelen nadat men nodig had. Voor elke dag. Dat wil zeggen, wordt geportioneerd. Hè? Het is nadat men dragen kan. Precies. Vul de zakken deze mannen met spijzen nadat ze zullen kunnen dragen en leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. Want eeuwig leven, ja, dat is niks, dat kost niks, dat krijg je gratis. En zoveel als je dragen kan in de praktijk. Maar ook de opdracht is, en mijn beker, de zilveren beker, de bekende zilveren beker. Als iemand dus vraagt waar was de avondmaalsbeker van gemaakt, dan denk ik dat het misschien dan toch niet die houten nap is, maar toch een zilveren beker. Nee? Ja, waarom ook niet? Zilver is per definitie geld. Het is over de hele wereld altijd zo geweest, in de taal ook. Zilver is geld. Zilver spreekt over dat betaald wordt, dat een prijs betaald wordt. Hè. We kennen dat met name uit de tabernakel, waar niet alles, maar wel erg veel gebouwd werd op zilveren voeten. Op de basis van de verlossing. Eerst moet men verlost zijn en dan komt de rest. Dat wordt daarop gebouwd. Dat is zilver. Eerst moet de prijs betaald worden. Dus zilver spreekt over verlossing. In de enige echte betekenis van loskoping. Want een andere soort verlossing bestaat mijns inziens niet. Ik heb het nooit gevonden. Het is altijd loskoping. En vandaar zilver. Mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten. Van die kleine. Met het geld van zijn koren. En hij deed, naar Jozefs woord, het welk hij gesproken had. Ik hoop dat hij in die man langzamerhand toch gewoon de Heer zelf herkent. Om niet te zeggen de Heilige Geest. Of dat u in het werk van die man herkent het tegenwoordige werk van Christus. Want zo is het gegaan, hè. Ik bedoel, die hele zaligheid werd ter hand gesteld aan Benjamin. Aan Paulus. Die was het zich niet bewust, maar hij werd ertoe geroepen. En ik denk dat hij dat zich later heel goed bewust is geweest. Want u weet dat hij zijn huiswerk heeft moeten overmaken. En van de grond ervan opnieuw zijn Bijbel heeft moeten bestuderen. Al was het maar om vrij te komen van de Joodse traditie waarvan hij een gevangene was. Ja, want in de Joodse traditie is men gevangen. Nou, sommigen willen graag gevangen worden en keren zich nu tot Joodse tradities. Want ze willen religieus zijn en religie betekent gevangenschap. Het woord al, hè, betekent het al, hè. Het ding natuurlijk ook. En zoeken daar hun toevlucht bij gebrek aan bijbelkennis. En omdat men niet vrij wil zijn. Om de eenvoudige reden dat men geen verantwoordelijkheid wil dragen. Want als je vrij bent, moet je voor jezelf zorgen. Het zich vastzetten op de praktijk van het leven heeft in wezen tot doel. En als het dat niet te doen heeft, dan toch als functie dat je nooit komt tot kennis. Behalve kennis van de praktijk dan. Maar niet van de waarheid als zodanig. Het komt ervoor in de plaats. En ik zeg altijd, dat is altijd het dilemma van het onderwijs. Wat leer je de mensen? Hoe ze zich gedragen moeten? Of geef je ze fundamentele kennis mee? Voor in het hart bedoel ik, zodat dat bepalend is voor hun gedrag later. Richt je de mensen af, leer je ze kunstjes, of vul je hun hart. En het probleem met religie is dat het nooit het hart vult, dat het altijd gaat om uitwendige dingen. En dus om ritueel, vandaar het ritueel in kerken er niet uit te slaan valt. Hè. Het moet er zijn, het is toch mooi. Het is toch plechtig en een mooie dienst en alles. Maar het is precies wat religie is. Uiterlijk en inderdaad vertoon. Is het mooi? Ja, het is mooi, ja. Maar het laat het hart leeg. De Heer noemt het witgepleisterde graven.
Nou, ik denk dat het gaat over eten en drinken, in dit geval met Jozef en ja. Zijn broeders. Dat vind ik het woord.
Dat is een beeld van het woord en daar vullen wij ons mee. En dat dat een uitwerking heeft naar buiten toe in ons praktische leven. Ja, ik wou zeggen, breek me de mond niet open, maar dan, ja, dat weet ik maar al te goed. Het heeft mijn leven veranderd. En dat is wat het woord doet. Van binnenuit, maar van buitenaf gaat het nooit lukken. En dat is waar die heren theologen het dan over hebben en wat het nieuws haalt. Hoe men van buitenaf probeert invloed uit te oefenen op de gang van zaken, op het doen en laten van de gelovigen. Maar het is het paard achter de wagen gespannen natuurlijk. Hè. Het enige wat nodig is, zei de Heer tot Maria, het enige over Maria, is maar één ding nodig en Maria heeft het goede deel gekozen. Dat wil zeggen, zitten aan de voeten van de heiland en luisteren naar zijn woord. En als dat het niet doet, heeft de rest geen zin, geen waarde. Niet voor God althans. Misschien voor de medemens, dat zal ik niet ontkennen. Dus ik stel altijd op prijs als mensen zich netjes weten te gedragen. Dat is zo. Dat is wat makkelijker allemaal. Een beperkte schade voor de samenleving in hoge mate. Maar goed, maar voor God heeft het geen waarde. Voor God telt alleen niet wat voor ogen is, maar wat in het hart is. En dat wordt alleen bewerkstelligd door het woord. Vandaar dat deze hele geschiedenis gaat om koren, om brood, om het tarwegraan, weet u wel, dat veel vrucht draagt en waarvan wij zouden leven enzovoorts. En daar moet ik het dringend bij laten, want we zijn alweer ver over onze tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat wij die dood waren in, of door de misdaden en de zonde waarin we eertijds gewandeld hebben, dat u ons levend gemaakt hebt en ons gegeven hebt het leven van Christus zelf. En ons met hem niet alleen levend hebt gemaakt, maar zelfs gezet hebt in de hemel. En ons gemaakt hebt tot een gemeente van eerstgeborenen en daarmee tot een volk van koningen en priesters. Wij danken u voor het grote voorrecht dat we hieraan deel hebben gekregen en deze dingen ook mogen leren verstaan uit uw woord. Niet alleen uit de klare taal, maar ook uit de vele illustraties daarvan die wij in uw woord vinden. Wij danken u daarom dat we ons mogen realiseren op grond van deze zeer oude geschiedenissen dat u een plan uitwerkt dat u tevoren gemaakt hebt. Uw eeuwig voornemen en dat wij daar het voorwerp van zijn geworden in onze tegenwoordige tijd. Dat u onze plaats daarin hebt geschonken, niet op grond van verdiensten onzerzijds, niet omdat wij iets betaald hebben daarvoor, maar eenvoudig omdat u ons genade hebt geboden door en in de persoon van onze heiland. En we danken u dat we daardoor deel hebben gekregen aan deze erfenis van Jozef, aan dat eerstgeboorterecht, aan dat koningschap en priesterschap dat u bestemd hebt voor de eerstgeborenen. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar die dagen waarin deze dingen niet maar leerstellig worden onderwezen en begrepen, maar waarin deze dingen alsnog zullen gedemonstreerd worden aan en in de wereld, wanneer u en de uwen zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en dat onder alle omstandigheden van ons leven nu dat onze zalige hoop is. Wees u daarom ons nabij met uw woord der genade om Christus wil. Amen.